Ze zeiden, er zitten jongeren in de zaal, kinderen, maar een groot gedeelte is op vakantie, hoorde ik. Maar jullie hebben, afhankelijk van leeftijd, vorig jaar hadden we geel en zwart. Weet je wel, geel was goed, zwart was fout. Nu heb ik geel en groen. Je kunt je geel en groen ergeren, misschien. Maar het gaat erom, daar staan een paar punten op. Allereerst je naam moet je invullen en de datum en de spreker. En mijn naam is Koorst. En voor de tieners gaat het er bijvoorbeeld ook om, wat is je favoriete lied van vandaag? Ik was in Bodegraven en toen kreeg ik deze papieren aan de kinderen werden uitgereikt, zodat ze goed zouden luisteren. Nou heb ik hier altijd een beetje moeite mee. Ik zeg het heel eerlijk, want ik leesde ook als ik leraar was en dan gingen we naar een museum en dan gaf ik een boekje. En dan gingen die boekjes, die kinderen gingen dat boekje langs. En ze zaten naar een stukje in een etalage te zoeken. En weet je wat nou aan het eind van die museumtocht nou eigenlijk overbleef? De lijst was ingevuld, maar eigenlijk hebben ze het museum niet goed gezien. Dat is het nadeel als je te veel gefocust bent op dit papiertje. Maar aan de andere kant is het voor mij, ook als leerkracht was dat wel eens zo, dat kinderen, dat zijn de bestegenen die goed kritiek kunnen geven. Soms was ik te moeilijk, meestal. Dan was het weer te makkelijk. Soms waren ze dingen dat ik denk, heb ik het daarover gehad? En dan blijk ik er inderdaad ook over gehad te hebben. En het is goed om eens gewoon te luisteren waar het om gaat. En wat heel belangrijk is, is ook bijvoorbeeld wat de kinderen hebben. Hoe vaak heb ik nou de Heere God gebruikt? Hoe vaak heb ik het nou over de Heere Jezus gehad? Hoe vaak heb ik het over de Heilige Geest gehad? Over zonde? Of over liefde? Nou, ieder kind op zijn leeftijd is, als het goed is, hebben jullie het gehad? Wie heeft het niet gekregen? Die moeten eventjes dat zeggen. Die moet het even zeggen. Ja, hierachter, El, daarachter. Ja, misschien zult u zeggen, nou, dat is voor mij ook wel eens interessant. Moet u het maar zeggen, er is genoeg. Oké, dit was het even. Dus jullie worden nu geacht goed te luisteren. Oké, dat was het eerste wat ik zeggen wilde. Het tweede is, er is ook gelezen. En ik wil het vanmorgen eigenlijk over de opstanding hebben, maar ook over iets anders. Dat kwam omdat ik vorige week in Baren sprak en toen zat ik bij de reddingsark en daar was een contactblad en ik zat dat zo eens te lezen. En toen kwam daar de vraag naar voren, het is volbracht. En toen kwam daar de vraag naar voren, wat is nou eigenlijk volbracht? En ik kwam geraakt, u weet, ik lees het Reformatorisch Dagblad, kwam er een vraag van een meisje. Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen dat op Goede Vrijdag het volbracht was, terwijl hij nog 3 dagen naar het dodenrijk moest? Dat was dus toch niet voorbij? En dat zette me eigenlijk aan het denken voor vanmorgen. Ja, zo kan iets ontstaan, gewoon. Wat is volbracht? Kan iemand me daar een antwoord op geven? Ik was hier vrijdag, mijn avond, en toen heb ik gehoord wat er volbracht was. En dat ging heel diep. Maar kan iemand mij vertellen wat er nou volbracht was? Wat zei? Om de wil van zijn vader te doen, ja. Zou je misschien niet aan gedacht hebben toen hij dat zei. Maar dat was het wel. Er is maar één woord in het Grieks, telastalai, en dat betekent eigenlijk, het doel is bereikt. Dat betekent het. Het is volbracht, het doel is bereikt. Dat zou je misschien niet bedenken, en toch is dat een heel belangrijk iets wat in het volbracht zit. Wat heeft de Heer misschien nog meer volbracht? Misschien kun je dat zeggen, ik weet het niet, maar ik vraag het eerst maar even. Nou, verzoening. Misschien zijn de grotere kinderen die er zijn, die zeggen, nou, ik weet nog wel een antwoord. Nou, ik ben benieuwd. En zo niet, nou, luister dan maar goed in de zin van, denk er maar eens over na. Denk er maar eens over na wat volbracht was. Goed. Dat was het eerste wat ik eigenlijk met u wilde delen. Het tweede is dat ik een stukje wil lezen. Niet verwachtende dat ik, nou, je zal zeggen, nou, er is vanmorgen gelezen uit Matteüs. Dat is ook tijdens het lied gebracht, naar voren gebracht. Ik kan uit Johannes 17, of Lucas 24 lezen. Maar ik lees een paar teksten uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. En dan vanaf vers 15. Daar staat iets over het sterven. En het is goed dat je deze tekst een beetje onthoudt. Het is 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 15. En daar staat, en hij, dat is de Heer Jezus Christus, is voor allen gestorven. Dus allen die hier zitten, daar is hij voor gestorven. Voor alle mensen op de hele wereld is hij gestorven. Er is kracht in het bloed van het lam. Voor de gehele wereld. En dan gaat het verder. Opdat zij die leven, daar is een onderscheid. Dat is niet allen meer. Opdat zij die leven, dat zijn mensen die gekozen hebben dat de Heer Jezus Christus voor hun zonden gestorven is. Dat zijn bloed gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. Want zonder bloedstorting is er geen leven. De straf op de zonde was de dood, maar de genadegift is het eeuwige leven. Dat moet je toepassen in je leven. Dat je zegt, dank u wel Heer dat u dat voor mij gedaan heeft. Dan leef je. En wil je dat niet, ja, dan zegt de Bijbel eigenlijk, dan ben je dood. En dan gaat de boodschap door, hij is voor allen gestorven, dus ook voor jou. Dat staat maar in één tekst. En dat betekent nu, wat ik nu gelezen heb, als je gelooft dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is, of je gelooft dat, dan staat er, dan leef je niet meer voor jezelf. Maar voor hem, die is gestorven aan het kruis en is opgewekt. In één zin, Goede Vrijdag en Pasen bij elkaar. En wat dan? Nou, dat zal ik proberen uit te leggen en dan kom ik hierop wel terug om de volgende versen te lezen. Maar het is goed om dat eventjes bij stil te staan, dat je dat weet, dat dat er staat. Allen, velen. Het is volbracht. We hebben het afgelopen vrijdag gehad over de pijn die de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En dat is niet altijd de pijn van het kruis. Want laten we heel eerlijk wezen, ik heb heel veel boeken over de Tweede Wereldoorlog gelezen. Wat mensen gemarteld zijn in bijvoorbeeld Auschwitz. Die hebben heel veel moeten doormaken. En zijn zo gestraft, omdat ze Jood waren. Of dat ze vrienden van een Jood waren, die in de concentratiekampen zaten. Zo erg. Die hebben zoveel gedragen. Maar de pijn aan het kruis van de Heer Jezus was niet het ergste pijn die de Heer Jezus had. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar hij hing aan het kruis van Golgotha en God had gezegd, als jij naar de aarde gaat om voor de zonde van de mensen te sterven, want niemand is zonder zonde. Allen hebben gezondigd en missen die heerlijkheid. Maar als jij gaat, jij bent de enige die aan mijn eisen en aan mijn wet kan voldoen. En dan gaat de Heer Jezus naar de aarde. En hij wordt mens, zoals wij, zoals jij en ik. En wat heeft hij een verdriet vandaag? Wat heeft hij gewerkt? Hij zei altijd, ik moet werken zolang het dag is. Werken, alsof zijn leven er vanaf hangt. Nou, zijn leven. Mijn leven, uw leven, hing er vanaf. Dat realiseer je niet. Maar zo is het gebeurd. En daardoor kwam aan het einde, toen daar tussen hemel en aarde niemand was die hem helpen kon. Hij had nog gebeden, Vader, ik zou het liefste dat deze beker van dat lijden aan mij voorbij gaat, maar uw wil geschieden. En dan hang je zonder God. Wat een pijn. Hij heeft nooit iets gedaan zonder de Vader. Hij was de enige die aan de eisen van God kon voldoen. Zonder zonde werd tot zonde gemaakt. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En dan, welk doel is bereikt? Nou, dat hebben we eigenlijk al gezegd. Drie dingen en misschien wel eens veel meer. Ook de schrift is vervuld, de Bijbel. De Heer heeft heel concreet al gezegd, ik ga komen. Zijn leven op aarde staat al in Jesaja 42. Dat hij geboren zou worden staat in Jesaja 9. 600 jaar voor Christus. Dat hij zou sterven staat in Psalm 22. 1000 jaar daarvoor geschreven. Alles is van tevoren gezegd. En hij heeft alles wat in die schrift over hem gezegd werd, volbracht. Hij had zijn doel bereikt. Ook, en dat staat nog te gebeuren, zijn toekomstige terugkomst op deze aarde. Weet je waar dat gaat gebeuren? In Jeruzalem. Op de Olijfberg. En dan komt hij terug om eindelijk vrede te brengen. Het is volbracht. Dat was de ene vee. En hij heeft dus ook zijn opdracht volbracht. Hij heeft gedaan wat de Heere God van hem wilde. En het lijden was volbracht. Dat is even kort. Hij die geen zonde deed, werd tot zonde voor ons gemaakt. En dan, verlossing. Tweede wat ik tegenkwam was dus dat meisje wat die vraag stelde, het was dus nog niet voorbij. En toen kwam ik op een stukje, dat schoot mij te binnen. En misschien hebben jullie daar wel eens al op van gehoord. Ik weet niet op welke school je zit. Ik heb het vanmorgen aan enkele gevraagd. Die waren de lagere scholen, die zaten dus op het voortgezet onderwijs. En mag ik een vraag stellen, wie weet wat dit teken betekent? Vrede. Wie heeft een andere associatie bij dit teken? Victory, ja, yeah, victory. Ik zeg het zo, hè. Doe het voor een Engelsman nooit zo. Dat weet u? Altijd zo. Als u het vergeten bent en je gaat naar Engeland, lees dan eventjes en kijk even naar Churchill. Die deed altijd zo. Nooit zo. Weet u wat dat betekende? Dat is een vloekwoord. Dat is in de 13e eeuw, ja, waar praten we over? In de 13e eeuw ontstaan. Even tussendoor, geschiedenis lezen. De Fransen en de Engelsen waren weer aan het vechten. En die hadden geen pistolen en geweren en kanonnen, die hadden pijl en boog. Robin Hood, weet je wel? Die ken je wel, hè, Robin Hood, hè? Ja. Wat deed Robin Hood? Daar heb je deze twee vingers voor nodig, hè? Wat zeiden die Fransen nou? Als wij winnen, hangen we deze twee vingers van de Engelsen af. Dan heb je die vingers, kan je geen boog trekken, hè? Nee, misschien zo wel, maar kan je met slechte richten. Dat wel. Als je er zin niet meer hebt, kan je niet meer. Dus wat zeiden de Fransen? Als wij winnen, doen we tegen de Engelsen dat. Wij hebben ze nog, jullie niet meer. Ja. Zo is het begonnen. Dus zeg tegen de Engelsen, die vinden dit altijd, ja, en toch wel een herinnering aan het verleden, maar ze hebben gewonnen en de Fransen verloren. Dus ze zeggen altijd, ik heb ze nog. Maar zo ontstaat iets. Nog een moeilijke vraag. Want voordat dit kwam, kwam er een D-Day. Lijkt op V-Day, maar D-Day. Wat was D-Day? Weet iemand dat? Ja, Decisions Day. Dat betekent decision. Weet jullie? Ja, dat hangt er vanaf natuurlijk in welke klas je gezeten hebt. Hè? Dus beslissing. De dag van de beslissing. Eisenhower, die is begonnen daarmee, die dacht, nou, ik denk na 2 dagen, D-Day, dan zal er wel Victory Day zijn. Maar daar had hij toch het verkeerd. Dat heeft even langer geduurd. Ja. En daarover wil ik je toch iets vertellen. Ik ben namelijk op school heb ik lesgegeven. En een van de dingen die ik te horen kreeg was, er zitten een aantal belhamels in de klas, die moet je goed in de gaten houden. Ik zal je even een verhaal, een geschiedenis vertellen, die eigenlijk ook met D-Day en Victory Day te maken heeft. En het gebeurde in Amerika, in Virginia. En er was een school die was bekend om belhamels. Ze maakte het leven van de leerkrachten zuur. Vloeken, knokken, slaan, uitlachen. Je weet wel, met die bordsels van krijt, lekker gooien, lekker dit doen. En die directeur zei, je weet dat je hier les wil geven? Ja, zegt hij, dat heeft de Heere God mij duidelijk gemaakt. Nou, zegt hij, zei de directeur, dat is geen pretje, dan mag je de Heere God wel echt vragen voor kracht. Want dat zei me een stel, je zit hier in een probleemwijk. En hou er maar rekening mee, dat gaat niet zo makkelijk. En de eerste schooldag van de vakantie, na de vakantie brak aan. En die jongens die praten, we krijgen een nieuwe leraar. Ja, ik heb gehoord van mijn tante, die zit in het bestuur. Hij heeft duidelijk te horen gekregen dat God hem geroepen heeft om aan ons les te geven. Nou, zegt Jim, dat rammen we er wel uit. Dat kan gebeuren, hè? Ja, Jim was de leider, de aanvoerder. Ik weet niet of je Jim heet, maar de aanvoerder. En die leraar komt binnen en die zegt, wij gaan beginnen met het gebed. Dat is het beste, want dan kan je dag alleen maar beginnen als we goed beginnen, als we met gebed beginnen. Dus dat deed ik vroeger ook op school, toen ik begon op school. Als de lessen begonnen, 's morgens, dan begon ik met gebed. Dus leerlingen die zaten al te kijken, wat krijgen we nou? Ja, gewoon bidden. En later vroeg ik wel eens aan die jongelui, waar wil je graag dat ik voor bidden wil? Want het kan best zijn. En hoe groot die jongens waren, of het nou Atheneum 3 of 4 was, of de brugklasses. Mijn opa ligt op sterven, meneer. En ging bidden. Dat gaf een band. Sommigen deden dat niet. Die zeiden dat helpt toch niet. Maar bidden helpt. En het tweede naar het gebed wat die leraar zei was, jongens, een school heeft regels. Als we goed willen beginnen, moeten we regels maken. Nou, hij zei, welke regels? Gaan we maar eens beginnen. Nou, ze zeiden, een van de dingen die wij belangrijk zijn, we verraden elkaar niet. Oké. Okay. Als iemand wel verraadt, wat voor straf geef je dan? Nou, meneer, ik heb een Indianenboek gelezen. Daar sloegen ze inderdaad op een blote rug, met een stok. Stokslagen, nou zit hij, als jullie dat willen. Hij zegt, hoeveel stokslagen voor verraden? Nou, dat mogen er wel 5 zijn. Oké. 5 stokslagen en hij schreef alles op het bord. En dat was met jokken, dat was met stelen. Stelen was 10 stokslagen. 10. En op een gegeven moment gebeurde het. Want de jongens vonden het toch wel mooi dat de leraar hen erbij betrok. En Jim, die dacht helemaal niet aan kattenkwaad. Die dacht van, goh, wat een toffe meester, vet gaaf. Hoef je niet op te schrijven hoor, vet. Gaaf wel. Maar, wat gebeurde er? De meester die komt op een dag en die zegt, ik moet je toch een mededeling doen. De boterhammen van Jim zijn gestolen. Hij zegt, en ik weet wie het gedaan heeft. Maar dan zit ik te twijfelen of ik het moet zeggen. Of dat ik het aan de persoon zelf overlaat. Hij zegt, wie heeft het brood van Jim gestolen? En dan zegt John, heel klein jochie. Mager tot op het bot. Ik, meneer, ik had zo'n honger. Thuis hebben we geen brood. We zijn arm, zoals u misschien wel weet. We hebben helemaal niks. En die hele klas die dacht van, ja, zit hier niks mee te maken, zei de leraar. Je hebt gestolen. Wat staat op het bord? 10 stokslagen. Ja, en waarop? Trek je overhemd maar uit. Want er staat op je blote rug. En Jim, die grote, sterke, stoere gozer, die zegt, meneer, ik vergeef hem. Meneer, ik begrijp, die jongen kan er niks aan doen. Ik vergeef hem. Nee, dat staat niet op het bord. Stelen, 10 stokslagen. Nou, John, kom maar naar voren. Dat staat op je blote rug, dus trek je blouse maar uit. En gaan we staan. Meneer, zegt Jim. Geef mij die stokslagen. Hij is klein, hij is zwak, ik ben groter. Geef mij. Nou, zegt de leraar, er is gestolen, 10 slagen, dat staat er, maar er staat niet wij aan wie. Dat staat er niet. Dus als jij dat wil doen, ga je gang, wel op je blote rug. Dus, Jim, over en uit. Jij hebt ook nog een hemd uit. En dan krijgt hij 10 slagen. Er is er één die huilt. Dat was kleine Jim. Of John. Wie denk je? Ja. Dat was John. En die zegt dat je dat voor mij gedaan hebt. En ik zou het eigenlijk willen vergelijken met wat er op Goede Vrijdag gebeurd is. En dat vertelt de leraar ook. En die zegt, moet je luisteren, wat er nou John gedaan heeft. Dat hebben wij als mensen allemaal gedaan. En wat Jim gedaan heeft, die wel degelijk kattenkwaad uithaalt hoor. Maar hij heeft iets gedaan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die zonder zonde zei, Heer, geef mij de slagen. Ja, dan zul je aan het hout moeten. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En de meester zei, wij hebben de regels afgesproken. En dat zijn de regels. Eigenlijk verdienen we allemaal de straf zoals kleine John. En er was er één die het op zich nam. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Alleen, je moet het wel geloven dat het zo is. Begrijp je nu? Hij is voor allen gekomen, maar hij leeft voor velen. Daar zit een keuze bij. Nou even teruggekoppeld. We hoeven het niet zo lang te maken. Als je dat maar niet vergeet. Victory Day. En daarvoor Decision Day. Die day. Heeft heel lang geduurd. Juni 44. En ik weet dat Amsterdam pas bevrijd is op 5 mei 1945. 11 maanden later. En weet je, nou zei de Heer, dan weten jullie dat ik met 2 Korinthe 5 ben begonnen met lezen. Dan ga ik eventjes naar 2 Korinthe 5 terug. En dan gaan we even naar een paar versen verder. Dan staat er, hij is voor alle gestorven, dat is vers 15. Vers 17, daarom, als iemand in de Heer Jezus Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Omdat Christus dat gedaan was, was er verzoening. Nou, zo'n beetje verzoening een moeilijk woord. Maar als ik vraag, weten jullie wat een zoen is? Wie weet niet wat er een zoen is? Dan zou ik toch eens aan de ouders willen vragen om dat uit te leggen. Wat is een zoen? Ik zal je iets vertellen. Ik zoen mijn vrouw heel veel. Daar begin ik de dag mee. Kan die nooit misgaan. Nou. En dan kom ik. En zij doet dat ook. Sommige mensen die kussen op de wang, maar ik doe het ook op haar lift. Dichter dan dichter kan je niet komen. Toch? Dat is met een zoen zo. Daar komt ons woord verzoenen van. Je wordt weer bij elkaar gebracht. Je stond zo ver uit elkaar. En nou ben je. En hoe komt dat? Het is volbracht. Het doel is bereikt. Decision day. Was de oorlog voorbij? Nou zegt de Heer, nu wil ik in dit gedeelte dat je de boodschap die ik uitdroeg, vrede, liefde, dat jullie datzelfde gaan doen. En dan kom je mensen tegen die boos zijn, die boze, lelijke dingen doen. Stelen. Mensen van datgene wat ze hebben, dat nemen we lekker weg. We slaan mensen neer, we schieten mensen dood. Haat. Allemaal de boze, de duivel, wil niets liever dat hij wil regeren door boze mensen. En nu moeten we naar de boze mensen, die ook onder de Heer Jezus stonden. Ze wilden een misdadiger die vele, vele dingen op zijn konto had. Ja, dat zeggen ze als konto, hè, die heel wat verkeerde dingen gedaan hebben. De Joodse leider zei dan, laat hem maar vrij. Maar die kruisigt hem. Ze zeiden eigenlijk, John, niet Jim. Hij moet er maar voor boeten. Nee, dat zeiden ze niet. Hij die voorbeeldig was, hij die niets verkeerds deed, die moest aan het kruis. Omdat hij de waarheid verkondigde. In liefde. Dat is niet altijd prettig als je de waarheid zegt. Maar dat is nou precies wat er gebeurd is. En nu vraagt de Heere God, wil jij de boodschap, Holy, brengen aan de mensen van verzoening? Ik ben voor allen gestorven, opdat velen, en ik hoop dat hier nog mensen zijn die misschien de Heer Jezus niet hebben geleerd. Niet weten van wat hij gedaan heeft. Niet weten wat volbracht is. Hij is voor onze zonden gestorven. En God zegt, als ik zie dat jij in mijn zoon bent en mijn zoon in jou, dan kan ik je wel kussen. Dan kan ik je wel omringen en vasthouden. Maar als je in je eigen gereidheid en je ikgerichtheid, omdat je dat zelf beter weet, en zegt, ik dop mijn eigen boontjes wel. En och, er valt niet zoveel op mij aan te merken. Die kan God niet omringen. Eigenlijk verwerp je dus wat de Heer Jezus aan het kruis gedaan heeft. En dat is heel erg. Begrijp je nu dat God zegt, victory day. De beslissing was al heel vroeg genomen. Na de zondeval van Adam. Het kruis. En de victory, de boze mensen worden overwonnen. En God zegt, er komt een tijd dat het voor mij victory day is. En nu moeten wij, gezanten van Christus wegen, de boodschap brengen. En dat staat hier in 2 Korinthe 5. En dan staat er, God was namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende, heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Gelovigen. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Alsjeblieft mensen, doe dat. Laat eens zien wat nood is. En ja, het is al aangehaald, Jacco vertelde ook over de verschrikkelijke aanslag. Er zijn al 380 mensen gewond, vele doden. Sommigen spreken al over tegen de 600 in hotels. Mensen uit het westen worden gehaat. Mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben worden gehaat. Waarom? We zijn van gezanten van Christus wegen. We hebben een strijd te voeren. Niet met het wapen, niet met pijl en boog. Maar met liefde. Met de boodschap, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat God je kan zoenen. Het is goed tussen jou en mij. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap van Pasen. Hij leeft. Victory. En wij gaan straks, ook al sterven wij, ook al zullen we gedood worden. Zoals broeders en zusters in de kerk in Sri Lanka. Gedood zijn door bommen die erin gegooid zijn. Ze zullen leven. Wij zien hun dode lichaam, maar zij zien de Heer Jezus. Jezus leeft in eeuwigheid, al zijn kinderen Gods leven in eeuwigheid. We waren dood. Hij leeft en daarom mogen wij ook leven. Dat is altijd de blijde boodschap van Pasen. Houd dat maar vast. En denk maar aan die day en victory day. En niet zo, maar zo. Hebben we toch wat geleerd vandaag? He? Nou, het enige wat past is, het is volbracht. Voor mij is het doel nu ook bereikt. Amen.